Dit is Littekens, de podcast van Wilfred Gené voor Radio Veronica. Met in deze aflevering te gast, actrice en schrijfster Faya Laurens.
Dag dames en heren, hartelijk welkom bij alweer een aflevering van Littekens. Een programma waarin bekende en ook onbekende mensen praten over hun zichtbare en onzichtbare littekens. En vandaag Faya Hanna Nicole Laurens, volledig. Model, DJ, presentatrice, actrice, fitnessgoeroe, rolmodel. En normaal gesproken, Faya, goed dat je er bent. Begin ik met de vraag, hoeveel heb je er? Maar in dit geval zat ik je in de auto toch af te vragen, waarom heb je ja gezegd tegen een programma dat gaat over littekens? Waarom? Met jouw verhaal.
Waarom met mijn verhaal?
Nou, omdat jouw verhaal zit zo vol littekens.
Ja, ja, maar dat is ook wel, daardoor ben ik wel wie ik ben, zeg maar. En ik denk dat de littekens, ja, dat de ervaringen en de trauma's en de dingen die je meemaakt in je leven jou maken tot wie je bent. Dus toevallig vroeg ik het me afgelopen week weer af. Ik heb het wel eens vaker afgevraagd. Zou je ooit willen ruilen? Nee. Met iemand anders.
Nee.
Met niemand.
Voor alle mensen die jouw verhaal niet kennen, dat gaan we nu proberen te schetsen. Dat is nogal een verhaal. Op de vraag hoeveel heb je er? Hoeveel zou je er kunnen opnoemen? Hoeveel, het aantal wat je aan littekens?
Fysiek of emotionele littekens?
Laten we bij fysiek beginnen. Wat denk je?
Nou, valt wel mee. Fysiek een paar, denk ik misschien 6 of 7.
Ja, maar niet echt extreme dat je van een toren bent gevallen.
Nee.
Door een haai bent gebeten.
Nee.
Nee?
Nee.
Niet
nee.
Eentje waar je een herinnering aan hebt die je bijstaat als
jawel,
kind?
Jawel, maar ja, ik heb 1 keer gewoon mijn voet tussen de spaken gehad. Zit hij hier ergens? Ik weet niet. En dat was wel heel pijnlijk, maar ja, voor de rest, hier denk ik ergens, ja.
Hoe oud was je toen?
Ja, toen was ik wel jong, denk ik. Ik zat achterop bij mijn moeder. Wat ik toen heel leuk vond, is dat ik met gips lag ik in bed. Dus ik denk dat er ook wel iets gebroken was. En dat ik dan verzorgd werd door mijn moeder. En dat kan ik eigenlijk alleen nog maar herinneren. Dat je dan in bed ligt met zo'n gipsbeen. Dat je dan alles krijgt ineens.
Maar dat was normaal gesproken niet zo.
Nou ja, mijn moeder had het 4 kinderen, weet je wel. En je moet alle ballen hoog houden. En dan heb je natuurlijk alles gedaan zo goed mogelijk. Maar of ik nou echt gezien ben als kind, dat vraag ik me nu wel af.
Nou, voor de duidelijkheid, je moeder had 4 kinderen bij 3 verschillende mannen.
Ja.
Ja. We beginnen gelijk, hè?
Ja, ja.
Gelijk
nee.
Even de diepte in.
Ja.
En je zegt het al, dat ik gezien werd als kind, dat was niet echt het geval. Waarom niet, denk ik?
Nou, daar kom ik nu achter. Nu ik 38 ben ik aan het ontdekken wat mijn drive is, zeg maar, in het leven. Waarom ik zo graag mensen wil helpen. Ik denk wel om gezien te worden. Ja, ik denk dat ik dat ik in mijn jeugd, en niet bewust door, want mijn moeder is een schat, maar dat ik niet echt gezien ben als kind.
Hoe werd je dan gezien?
Nou, niet eigenlijk. Ik heb voor mijn gevoel, als ik aan mijn jeugd denk, heb ik niet het gevoel dat ik erbij hoorde. Zeg maar, mijn vader die is Antilliaans en die was er sowieso niet. Of was Antilliaans. En ja, mijn stiefvader en die aanhang, die familie, gaven mij niet het gevoel achteraf dat ik er ook bij hoorde.
Ja,
ik denk dat hij dat heel vervelend vindt als hij dat hoort. De vader van mijn broertje en mijn zusje is dat.
Ja, de jongste twee zijn dat toch?
Ja, ja, maar dat is wel de realiteit, zoals ik er nu naar terugkijk. Ja.
En waar kwam dat door, denk je? Want hij deed wel zijn best.
Ja, hij deed wel zijn best. Maar nou ja, ook wel een beetje door, zeg maar, wij wonen in een pand met allemaal verdiepingen. En dan was er niet genoeg ruimte voor mij op die verdieping. Dus dan sliep ik een verdieping erboven bij zijn moeder. Dus niet mijn oma, maar zijn moeder. En dat was niet een hele aardige vrouw voor mij. Voor mij, dus wel voor mijn broertjes, zusjes die wel de echte oma was. Want bijvoorbeeld, ik weet niet of het echt zo is, maar ik heb het gevoel gehad dat ik daar niet naar de toilet mocht 's nachts. Dus ik ging stiekem heel zachtjes plassen en niet doortrekken. Dat is wat ik weet nog. En nu trek ik nog steeds 's nachts niet door. Dat is een soort trauma. Dus mijn dochter zei, mam, waarom trek je nooit 's nachts door als je plast? Daar ben ik echt over na gaan denken. Omdat ik altijd zachtjes stiekem op die wc ging zitten. Voor mijn gevoel mocht ik dat niet. Dus, en dat kwam niet uit het niets. Dat kwam ook wel omdat ze dan echt boos werd als ik bijvoorbeeld. Je had vroeger van die boeken en bandjes, weet je wel, waar je naar luistert. En dan iedereen mocht dat gewoon bij haar binnen luisteren. En toen heb ik het een keer gedaan, toen kreeg ik een klap in mijn gezicht. Ik mocht niet zonder te vragen dat doen. Maar mijn broertjes en zusjes wel, mijn zusje wel, weet je wel. Dus zij gaf mij wel echt een gevoel dat, ja, dat ik er niet bij hoorde. En dat, zo heb ik dat gewoon gevoeld. En mijn moeder, ja, die heeft mij niet voor mijn gevoel beschermd daartegen.
En je sprak haar destijds er niet op aan?
Nou, ik was zo klein.
Ja? En omdat je nu zo mondig bent namelijk.
Ja, nee, maar dat... Ja, dat ik was niet zo... hoe noem je dat? Bewust dat ik dat toen allemaal besefte, snap je? Dat is nu gekomen, dat je daarover gaat nadenken. Waarom kijk ik zo terug naar mijn jeugd alsof ik een rotjeugd heb gehad? Ik denk dat mijn moeder dat niet beseft. Dat zij... Kijk, ik als moeder zou nooit, maar dan ook nooit iemand aan mijn kinderen laten komen. Maar mijn moeder kon dat niet. Die was ingeplucht, snap je?
Hoe bedoel je aan je kinderen laten komen?
Nou ja, zo'n oma die mij een klap in mijn gezicht geeft.
Ja.
Mijn moeder zei dan dat ik haar moest vergeven, snap je? Mijn moeder is heel spiritueel, maar je moet dingen ook dragen eerst. En accepteren, want het is niet zuiver en het is niet goed wat er is gebeurd. Dat mag je best wel inzien. Maar mijn moeder leerde ons altijd niet boos zijn. Weet je, nooit wraakzuchtig, altijd vergeven. Dus je denkt altijd, oh ja, als jij als kind huilend thuis komt met... ik ben uitgescholden voor vieze Turk of zo... of iets waar ik vroeger voor uitgescholden werd, dan was het, oh, die mensen zijn onwetend, snap je?
Ja, je moeder was
zet
heel
ze maar in het wit licht, bij wijze van spreken. Dus je wordt niet gehoord als kind met je verdriet. Dat is eigenlijk, ja, dat is het eigenlijk.
Ja, je moeder was heel spiritueel, hè? Hindoeïsme.
Is dat steeds, ja.
Ja. Ashram hebben jullie gezeten.
Het ook een beetje een soort wegloop voor de realiteit eigenlijk, zie ik het nu.
Ja?
Ja, een beetje wel. Ik ben nu heel erg daarmee bezig. Ik denk, oké, okay, het heeft wel de zaadjes geplant, waardoor ik nu echt wel heel erg naar mezelf kijk en nooit oordeel en eigenlijk probeer nooit te roddelen. Dat gebeurt natuurlijk wel eens, maar wel echt naar mezelf kijk. Dus ze heeft echt wel dingen gedaan waardoor ik echt nu ben wie ik ben en waar ik heel dankbaar voor ben. Maar ik zie ook wel dat er gewoon heel veel verdriet zit. En dat dat is weggestopt omdat je iemand moet vergeven, weet je wel. En terwijl nu zie ik, leer ik eigenlijk dat vergeven is niet voor mij, is voor jou die ik vergeef. Snap je? Ik moet gewoon die pijn dragen en accepteren dat het zo is als het is. En je stopt het dan gewoon weg.
Ben je boos op haar?
Nou, ik ben niet boos, maar ik ben er wel de laatste tijd meer mee bezig. Ik had toevallig een documentaire gekeken over een sekte.
Want in die ashram waar jullie wonen...
Ja, dat opeens viel dat ze...
Dat dus, was een soort sekte.
Ja, nou ja, ja, nu vind ik dat dus wel. Als kind niet. Je gelooft dat dat een manifestatie van God is, die man, die Babaji. En daarna, waar hij mee was, dan die Muniraj, iemand die daar dan, waar hij altijd mee was. Maar nu keek ik dus, laten we zeggen, anderhalf maand geleden een documentaire op Netflix over een sekte. En toen dacht ik, lijkt er wel heel erg op eigenlijk. Ja, ik weet niet of ik het allemaal nog zo mooi en spiritueel vind.
Je begint er altijd bij te lachen als je dit soort dingen vertelt.
Ja, maar ja, het is eigenlijk een beetje komisch. Want je gaat voor iemand, nou, hoe noemen ze dat, prana maken. Dus op je knieën, je gaat iemand aanbidden. Hoezo, weet je? Waarom moet jij op je knieën voor iemand? Weet je? Ja, ik snap als er een echte manifestatie uit de hemel komt op Jezus voor je staat, dat je zoiets kan doen. Maar dit was gewoon een man. En ik hoorde ook dus tot een paar jaar geleden hoorde ik opeens dat hij zelf seks had met mensen. En toen ging er bij mij echt zoiets van, jullie zijn echt met z'n allen knettergek. Hoezo heeft hij seks? Ja, dat was dan voor die vrouw. Om blokkades weg te halen, weet je wel. Ja, dag. Mm. En dat zag ik dus ook in die documentaire laatst. En ik wilde als kind niet op mijn knieën. Ik zei, ik ga dat niet doen. Want die man zat dan zo, hè. Zo van volgende. En ik was dan de rebelse puber. Fai, jij moet dat ook. Nee, ik ga het niet doen, weet je wel. Dat doe je, ga ik niet doen.
Als je dat nu tegen haar zegt en met haar bespreekt, wat er gebeurt er dan?
Nou ja, dat gesprek moet nog even komen.
Oké.
Ik dacht eigenlijk laatst, moet ik dat überhaupt gaan doen? Weet je, want weet je wat het is? Iedereen is zoals hij is. En dan denk ik, ja, wat heeft het voor zin als... Ja, ik kan wel vertellen hoe ik me voelde als kind. Dat kan ik nog een keer aankaarten. Maar in principe moet ik dat met mezelf oplossen, snap je? Ik ga haar niet meer veranderen. Ik wil haar ook niet veranderen. Zij is wie ze is en dat moet ik accepteren, toch? En je wil misschien iemand op zijn plek zetten, maar dat is allemaal ego. Dus dat hoeft ook niet. Daar word ik ook niet wijzer van. Ik wil gewoon bij mezelf meer nagaan van waar komen die dingen vandaan waar ik nu in het leven tegenaan loop. En ik kom er dus achter dat dat wel echt vanuit mijn jeugd komt, wat ook logisch is, denk ik. En dat moet ik gewoon oplossen met mezelf. En daar heb ik in principe haar niet voor nodig.
Maar heb je daar wel eens gevraagd wat haar heeft gedreven om met drie verschillende mannen vier kinderen op de wereld te zetten?
Ik denk dat ze daar echt niet over na heeft gedacht. Maar kijk... Nee, ik weet het echt niet. Kijk, de man waar zij de laatste twee kinderen mee heeft gekregen, Shanti en Arjuna... Dat was een huwelijk, India's huwelijk, omdat die Babaji zei, jullie moeten met elkaar trouwen. En dan gaat ze dan, ging ze mee trouwen. Ja, daar ben ik allemaal over na. En ik laat, denk ik, ja. Dus iemand anders bepaalt jouw leven, weet je wel. En dat is dat God. En dan, oké, dan moet je maar kinderen maken met zo iemand. Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet eigenlijk. Hoe meer ik erover nadenk, hoe raarder ik het allemaal vind. Ja. Nou ja.
Maar het is wat het is, zeg je dan.
Ja, het is wat het is. En kijk, en ik heb me daar heel erg in mijn jeugd tegen verzet, dat ik dat dus niet wilde. En toen zei mijn moeder, en daar heeft ze echt 100% gelijk in, het woordje niet kent het universum niet. Want zeg maar, ik zei altijd, ik wil geen kinderen van verschillende mannen. Want weet je, ik schaamde me daar als kind voor. Allemaal een andere achternaam, zagen er allemaal anders uit. En wat heb ik? Twee kinderen van twee verschillende mannen. Dus waar je op focust, dat komt op je pad. En dat is gewoon zo. Dat weten we allemaal wel. Met als je een auto heel graag wil hebben, zie je hem overal rijden. Nou, die auto rijdt echt niet overal. Het is omdat je je erop focust. En ik ben gewoon altijd bezig geweest met geen kinderen van verschillende mannen. Omdat ik het zo erg vond dat we dat hadden. En dat heb ik dus voor mezelf ook gecreëerd. Terwijl eigenlijk had mijn affirmatie moeten zijn, ik wil één man en daar wil ik mijn kinderen mee. Zeg maar. En nu was ik in Suriname laatst voor een opnames van een film. En toen was er een Surinaamse man, die ook in die film speelt. En die heeft 5 kinderen van 1 vrouw. En toen zei ik, wauw, dat zie je niet vaak. Weet je, met Suriname zegt hij, nee. Mijn moeder heeft allemaal kinderen van verschillende mannen en mijn vader ook. En ik heb altijd gezegd, ik wil 1 vrouw en daar wil ik mijn kinderen mee. En toen dacht ik, oh ja, hij heeft het goed gedaan. Ik heb het verkeerd om. Maar ja, is ook weer een mooie les.
Waarom is je moeder met jouw vader gegaan dan? Wat was daar de reden van, weet je dat?
Nee. Ik denk dat het gewoon wilde hippie tijd was. En ja, mijn moeder was vroeger een prachtige vrouw. Nog steeds natuurlijk, maar. En mijn vader die vond het gewoon fantastisch, denk ik. En het was, hij was al weg voordat ik geboren werd.
Ja, want hij was op zijn 18e, had hij Curaçao volgens mij achter zich gelaten.
Ja, hij heeft dus op zijn, hij is ook weggegeven, ook getraumatiseerd vanuit de jeugd.
Ze zaten in een gezin van 10, begreep ik. En toen was hij weggegeven aan een rijker gezin.
Ja.
En dan kwam zijn moeder achter, toch?
Ja, zij had zeg maar lievelingskinderen, mijn oma. En daar hoorde hij niet bij. Dus die lievelingskinderen mochten wel blijven. En toen had ze door dat hij het dus best wel goed had. Hij is daar 4 jaar geweest, denk ik, bij die mensen.
Pleeggezin.
Ja, pleeggezin. En die had ook een televisie en zo. En toen heeft ze hem daar weer weggehaald. En toen heeft ze al zijn kleren, zijn mooie kleren, aan die lievelingskinderen gegeven. En ja, hij was daar heel erg getraumatiseerd van. Hij heeft dat nooit verwerkt. Die haat naar zijn moeder, die wrok. Maar, en ik leer heel veel over. Daarom wil ik het ook allemaal loslaten over hoe je jezelf ziek kunt maken met haat en wrok en pijn. En dat het er ook uit moet. En hij heeft maagkanker gekregen. Nou, weet je allemaal, als je stress hebt, gaat het hier zitten. En hij had het door op het laatst dat het echt was dat hij ziek werd door zijn moeder. En toen wilde hij het ook nog gaan uitpraten. Toen is hij ook nog naar Nederland gekomen om het uit te praten. Dat ging natuurlijk niet toen hij al op sterven lag. De een en al ruzie. Hij was een hele narcistische vrouw. Toen hij dood was, toen ging zij in het midden van de woonkamer zitten, toen hij opgebaard lag. En als er dan iemand binnenkwam, dan ging ze alle aandacht zo naar hem toe trekken. Dan dacht ik, oh, echt waar. Afschuwelijke vrouw. Ja.
Maar hij kropte het dus op, terwijl hij ook een leven leidde waar, als ik het goed heb begrepen, dat hij deed wat hij wilde. Hij kocht een mooie auto, hij flaneerde. Hij ging nog steeds achter jouw vriendin aan, terwijl die 20 jaar jonger waren enzovoort. Weet je wel, dus hij leefde wel het leven, toch?
Ik denk het wel, maar ik denk dat het een beetje vluchtgedrag is als ik nu terugkijk. Om niet te voelen. Hij gebruikte ook heel veel drugs. Was kookverslaafd, elke dag. Dus dat is ook natuurlijk niet normaal. En
je weet ook niet waar hij allemaal zijn geld mee verdiende, heb je wel eens gezegd, toch?
Ja, ook met drugs. Met drugs en dat soort dingen. Maar ik denk dat hij wel een soort van lang levende lol, maar dat zie ik nu ook wel een beetje bij mensen om me heen die aan de drugs zijn, die zogenaamd heel gelukkig zijn. Maar dan denk ik, ja, waarom gebruik je dan zoveel drugs, weet je wel? Het is gewoon een vlucht. Niet de realiteit onder ogen willen zien. En toen hij doodging, wilde hij dat ineens wel. Ja, toen was het al te laat.
Ja, maar hoe ging hij met jou om dan, vond jij? Je zag hem bijna nooit, maar...
Nee, dus ik had hem opgehemeld natuurlijk. Ik had hem geïdealiseerd. Fantastische vader in een stoere auto. En, ja, pas toen ik wat ouder werd en zelfmoeder werd, dacht ik, jeetje, hij was er eigenlijk gewoon echt niet. En het boeide hem ook niet. En toen hij mijn zusje maakte, die is nu...
Bij een andere vrouw, voor de duidelijkheid, ja.
20 of zo. Toen zei hij, ja, ik ga het opnieuw proberen. Ik wil nu een goede vader zijn, zei hij toen. Oké. Nou.
En?
Ja, nou, toen was hij 2 jaar later dood. Dus, maar dacht ik, je had het ook nog met ons kunnen doen. Met mij en mijn zus. Ja, kunnen proberen.
Ja, hij verwende je. Je kreeg een paard of opeens een spaarpot vol met geld. En dan was hij weer weg.
Ja, en dan moest mijn moeder schoonmaakbaantjes doen om dat paard te onderhouden. Ja, weet je, dat soort dingen. En dan kan je alleen maar zien wat je vader doet, weet je wel. Mijn moeder was een zondebok, dus ik dacht, wauw, ik heb een paard gekregen van mijn vader. Niet realiserende dat dat beest hartstikke duur was. En mijn moeder daar krom voor moest liggen natuurlijk. Dat deed ze dan echt wel. Mijn moeder heeft echt haar best gedaan, weet je. Kijk, ik denk dat iedereen op zijn manier doet wat hij kan. En in zijn inzicht. En het heeft heel veel bewustwording nodig om je eigen fouten in te zien. En daar niet voor weg te lopen. Confronterend soms ook wel. En dat durven gewoon mensen niet altijd aan te gaan. Ik vroeg het aan mijn vader, hè, waarom hij er niet voor me was geweest. Hij zei, ja, ik heb ook nooit een moeder gehad. Dat was gewoon het antwoord.
Hmm. Eigen verantwoordelijkheid zat er niet bij.
Nee. Nee. Nee.
Ook op hem was je niet boos?
Nee, ik ben niet boos. Ik heb de drive van mijn vader en daar ben ik hem heel dankbaar voor. Als ik ook kijk naar mijn broertjes en zusjes, die hebben dat allemaal niet, zeg maar. Dus die hebben wel dat spirituele van mijn moeders kant, maar niet die drive.
Nou, die zitten of part-time of werk helemaal niet.
Nee. Toch? En ja, dus ik ben hem daar dankbaar voor. Ja.
Schaamde hij hem ook voor hem? Dat hij in Casa Rossa werkte? Dat hij op het podium seksuele handelingen verrichtte? Voor zijn werk?
Nee, ik schaamde me vooral voor mijn moeder vroeger. Ja, dat Indiase geloof en die wierookjes en die stip op haar hoofd. Weet je, dat soort dingetjes. Maar nee, gewoon dat ze anders was als andere moeders. Ik wilde gewoon een normale moeder. Maar voor mijn vader schaamde ik me nooit.
En hoe kwam je erachter eigenlijk dat hij dat deed? In Casa Rossa dan?
Ik denk dat ik 16 of zo was. Ik weet niet meer hoe ik erachter kwam, maar mijn zus ging kijken. Mijn zus ging gewoon met haar vriendinnen naar heen een keer. Ik weet het niet meer.
Hoe je vader op het podium bezig was, daar ging ze naar kijken.
In de seksshow ging ze naar kijken, ja. Heel apart. Ik heb een hele aparte familie.
Nou ja, het is een verhaal. Het is een film dit bijna. Allemaal, ja, wat je
zou een keer een film kunnen maken.
Je zou een film kunnen maken.
Nou, ik ga het eerst op het theater proberen. Maar ik weet niet of mensen het aankunnen.
Om dit hele verhaal te horen.
Of zelf aan kan. Nou ja, ik weet ook helemaal niet waar ik moet beginnen. Weet je, dat is ook zo, weet je wel. Ik dacht 40 volgend jaar. Ik ga een boek uitbrengen wel. Niet echt autobiografisch, maar wel zeg maar onderwerpen vanuit mijn leven die ervoor hebben gezorgd tot wat ik nu ben. En het moet wel de bedoeling zijn dat mensen er wat aan hebben in hun eigen leven. Motivatie wel achter. Dus niet van geboorte tot mijn 40ste een autobiografie. Dat zeker niet. En dan wilde ik ook 40 shows doen om een verhaal te stellen en... Maar ja, ik vind het wel heel spannend.
Ja, het is grappig dat je...
Sta ik daar gewoon een uur te huilen of zo.
Nou, ja. je hebt je inmiddels zo geconditioneerd om niet zo snel te huilen. Snel het weg te duwen natuurlijk.
Ja, maar juist wel nu laatste tijd. Omdat juist ik eruit laat komen. Dus ik huil juist veel sneller. Ik laat het nu wel toe, zeg maar. Terwijl ik eerst altijd schouders onder en door, weet je wel. Ik probeer een beetje wat meer mijn vrouwelijkheid te ontwikkelen. Ik heb ook een jurkje aangetrokken vandaag. Ik loop alleen in geen spijkerbroek t-shirt. Ik ben een halve kerel eigenlijk.
Maar wat zou dan de motivatie mogen zijn in het verhaal wat je gaat vertellen over je jeugd dan? Want je werd heel veel gepest, ook op school. Je hoorde eigenlijk nergens bij. De donkere kinderen vonden je niet echt een negerin. En de witte kinderen hadden ook moeite met je. En je haar zag er helemaal niet uit. En iedereen had eigenlijk moeite met je. Je was met niemand geconnected, toch?
Nee, dat gevoel heb ik. Hè. Kijk, of dat waarheid is, dat weet ik nu niet meer. Maar dat is wel wat ik me kan herinneren, dat gevoel. Ik voelde me heel eenzaam.
Maar huilde je veel in die tijd dan?
Nee.
Nooit?
Nee, nooit. Nee, ik zat schouders onder en door. Ik zat altijd in een overlevingsdrang. En in principe kwam ik er vorig jaar achter dat ik dat nog steeds zit en dat ik daarmee om moet houden. Dus dat het oké is nu zoals het is. En dat ik niet meer hoef te overleven.
Niet meer harder werken, niet meer doorrennen.
Zit in mijn systeem, weet je. Dat komt wel weer goed. Of als het misgaat, dan kom ik er wel weer bovenop. Maar als je dat soort gedachten hebt, dan blijft er iets komen waar je weer bovenop moet komen, zeg maar. Snap je?
Hoe eenzaam was je in die periode dan?
Ja, wel eenzaam echt. Ja. Wel heel eenzaam. En ja, zijn wel paarden. Hè? De paarden waren wel mijn steun en toeverlaat. Mijn pony, ook in de middelbare schooltijd. En... ja, dat eigenlijk.
Maar het was ook fysiek. Hè? Je werd ook in elkaar geslagen, toch?
Ja. Ja. Ik durfde niet meer naar school. Dat was echt mijn middelbare schooltijd was dat. Maar mijn lagere schooltijd vond ik ook niet heel leuk. Maar mijn middelbare schooltijd durfde ik niet meer naar school. En toen ben ik van Noord naar Purmerend naar school gegaan. En toen kwam ik die mensen weer tegen in de bus. En dan ging ze weer mijn tas afpakken in de bus en dat soort dingen. En toen ging mijn moeder een treinabonnement kopen. Dat ik met de trein naar school kon. Maar in Purmerend was het allemaal niet zo. Daar was ik niet meer bang of zo. Dan zat ik op... Land- en tuinbouwschool, maar daar voelde ik me ook weer niet thuis. Daar was ik weer dat meisje uit Amsterdam. Dus, en uiteindelijk ben ik gewoon gestopt met school.
Ja, toen heette hij weer Nicole of was hij toen alweer Faya?
Nee.
Want je hebt je op een gegeven moment zelf Nicole genoemd.
Ja, ik heb me toen we gingen verhuizen naar Noord, was ik 12. Ik wilde gewoon normaal zijn. Dus niet Faya heten. Wat is dat voor rare naam, dacht ik als kind. Ik wil gewoon normaal, net als iedereen. Ik heb al zo'n apart gezin en heet je ook nog Faya, weet je wel. Dus mijn derde naam is Nicole. Dus toen zei ik, toen ik in Noord ging wonen en naar een nieuwe lagere school ging, zei ik tegen iedereen, ik heet Nicole. En toen reageerde ik natuurlijk helemaal niet op die naam de eerste tijd, want ik was natuurlijk niet gewend. En toen moest ik alsnog in de klas vertellen waarom ik niet reageerde op mijn naam. Dat vond ik mijn partij erg, want dan hoorden nog mensen dat ik eigenlijk Faya heet. Oh, ik schaamde me daar zo erg voor. En toen ging mijn vader dood en die vond het heel erg dat ik mezelf Nicole had genoemd. Dus die zei, toen zei ik tegen iedereen, toen was ik dus 21, ik heet weer Faya. En toen dacht ze, ja, doei. We zijn net aan Nicole gewend. En toen heb ik nog auditie gedaan bij Goede Tijden als Nicole. En toen zei ik, oh ja, ik heet Faya, toen ik het geworden was. Ja, toen was hij terug, die naam.
Het is gewoon een verhaal voor je eigenlijk geworden. Door alles wat je hebt meegemaakt, of niet?
Ja, het is dat ook een verhaal.
En je begint steeds bij te lachen.
Ja, maar iedereen heeft toch een verhaal?
Nou, niet dit soort verhaal. Ik vertellen Faya, hoor.
Ik denk altijd, er is altijd wel een erger verhaal, snap je?
Nou, we zijn er nog lang niet. En als ik je al jouw verhaal achter elkaar zet, dan denk ik, hoor ze niet zo extreem als ik ze bij jou hoor vaak, hoor. Dat toevallig mijn eerste vrouw, maar dat heeft er niks mee te maken. Die had het ook een beetje, maar sommige mensen hebben dat. Die hebben steeds weer nieuwe dingen die ze meemaken.
Ja, en dat moet stoppen. En dat wil ik nu stoppen, snap je?
Ja.
En dat is ook waarom ik die overlevingsdrang niet meer moet voelen. Want anders affirmeer ik de hele tijd weer nieuwe situaties in het leven die ik moet weer overleven. Dus dat probeer ik juist nu allemaal op te lossen.
Maar doe je dat ook met die ceremonies waarbij die hallucinerende drankjes gebruikt?
Ja, ayahuasca, ja. Ja? Ja, nou, ayahuasca is niet echt mijn medicijn. Ik heb dit weekend gedaan.
Ja.
Maar dit weekend heb ik ook paardencoaching gedaan. Nou, dat was echt bijzonder.
Maar dat je paardencoaching... Hoe...
Ja, dus dan gaat het paard jou een inzicht geven.
En? Hoe ging dat?
Ja, hoe dat kwam, weet ik niet. Maar het kwam in één keer binnen.
Maar hoe doe je dat dan? Ga je tegen het paard aan zitten?
Nou, je moet één vraag stellen in je gedachten. Mm-hmm. En hij ging mij meteen spiegelen eigenlijk. En mijn gedrag. En toen kwam het antwoord binnen bij mij. Toen moest ik heel, heel erg huilen.
Maar kan je dat vertellen wat er binnenkwam dan of niet?
Ja, ik kan wel één vraag vertellen. Ik heb twee vragen gesteld. Eén vraag was waarom ik continu tot dwangmatig aan toe mensen wil helpen. En ik had wel door dat ik dat deed. Dat heb ik door, want ik wil altijd ieder vriendje helpen. Of ja, mijn familie of alle mensen om me heen. En ik ben ze continu aan het adviseren of, weet je, dingen anders doen. Dus ik... ook ongevraagd. Mensen vragen er niet om, weet je wel. Dan ga ik wel even vertellen hoe het moet, zeg maar. Dat. Dus ik dacht, nou, dat is eigenlijk echt niet gezond. Maar ik wist niet waarom ik het deed. Ik dacht, dat is echt mijn passie gewoon. Ik wil mensen helpen. Ik schrijf natuurlijk ook boeken om mensen te helpen. Ik wil mensen motiveren. Dus ik dacht, maar het is niet meer gezond, zeg maar, hoe ik het wil. En hoe ik het doe. Dus ik had de vraag, wat maakte dat ik dus dwangmatig continu mensen wil helpen? En toen, dan ga je dus die ring in met dat paard. En dan moet je contact maken op jouw manier. En dat deed ik door hem aan te raken. En toen werd hij heel boos. Dus dat contact van in zijn aura gaan, ging hij helemaal met een beetje zijn oren in zijn nek. En toen zei die vrouw, doe maar een stapje terug, weet je. En naar achter. En toen kwam hij. En toen wist ik het meteen. Ik wil gezien worden.
Ja, die wil mogen bestaan, hè?
Ja, en dat was zo... Ik dacht echt dat het mijn passie gewoon was. En toen opeens dacht ik, wauw. En dat liet hij me zien. En als ik afstand neem, komt het vanzelf. Dat liet hij me eigenlijk zien. En binnen 5 minuten. Want kan je 100 jaar in therapie gaan met iemand en zeggen, nou, weet je, het kwam zeg maar bij mij binnen in mijn onderbuik. Oeh, je wil gewoon gezien worden. En ja, dat vond ik echt zo bijzonder. Ik zal nooit meer zo naar paarden kijken als dat ik deed. Want ik vond paarden al heel bijzonder. Maar ook dat ze gewoon zo erg willen helpen, weet je wel. En toen, ik had toen al ayahuasca gedronken, maar dat werkte niet. Dus ik had er ook vrede mee. Ik denk, ja, het moet zo zijn, weet je.
Ik heb 3 dubbele doses gedronken een keer ook.
Ja, en nu ook weer. Het werkte weer niet. Dus toen heb ik die tweede vraag gesteld die dag. En toen ging ik gewoon binnen zitten en een kopje thee drinken. En toen kwam het opeens binnen, die ayahuasca. Ik denk, oh, en ik had eigenlijk al zoiets van, nou, het was al goed zo, weet je, met die paardencoaching. Ja,
voor de mensen die het snappen, dat is een soort ceremonie die je dan doet, hè? Dan...
Nou, het is een drankje waar je door inzichten krijgt.
Ja, hallucinerend drank.
Ja.
Ja.
Maar als je ogen open houdt, is het niet zo hallucinerend.
Okay.
Kijk, heel veel mensen willen een hele mooie trip en zo. Maar dat was niet mijn insteek. Ik wil gewoon antwoorden. Dus, en dan als sommige... Ik heb dat nog nooit echt gehad, hoor. Dat je dan allemaal mooie kleurtjes ziet. Maar ja, na 4 uur begon dat opeens dus te werken. Dus ik ben snel in bed gaan liggen. Of op een matras gaan liggen. En toen ging het door op die vraag. Waarom ik dus die mensen... En toen liet hij... Het heeft nog 2 uur geduurd. Ayahuasca me de hele tijd zien dat ik het de hele dag door doe. Dus ik had alleen in mijn hoofd die grote lijnen. Weet je wel, dat ik mensen wil veranderen. Nou, nu doe je het ook. Daar doe je het ook. Dat doe je het ook. Zo doe je het ook. Weet je wel? Dus eigenlijk toen jij net binnenkwam en zei van rugpijn... wou ik al wat zeggen. Dan dacht ik, oh nee.
Dat ik rugpijn had.
Nee, waar dat kan liggen. Of dat je dit en dit kan doen. Dus ik, die ayahuasca heeft mij daartoe laten zien... dat ik het de hele dag door doe. Snap je wat ik bedoel?
Ik snap heel goed wat
dus,
je bedoelt.
Dus, en het is goed bedoeld, maar ongevraagd. Mensen vragen daar niet om. En je hoeft niet de hele dag mensen te helpen. Kost ook heel veel energie. Weet je, dus dat was wel echt een mooi inzicht nog eventjes. En niet eens hallucinerend. Hij ging gewoon langs de... Hij ging zeg maar... Of moeder ayahuasca ging langs mijn... dag gewoon en liet mij zien wat ik dus de hele tijd doe.
Kun je wel voorstellen dat je vertelt dat verhaal over je moeder... die ging dan in een soort ashram zitten en dat was een sekte en dat was een beetje vreemd. Dat als ze horen dat mensen dat jij met een paard bezig bent om jezelf te zien... of dat je met hallucinerende drankjes bent, dat ze ook zeggen... ja, maar dat is ook een beetje vreemd dit. Of kun je er niks meer voorstellen dat mensen dat denken?
Ja.
En wat doet dat met je als mensen dat denken?
Nee.
Wat doet het überhaupt wat mensen van je vinden?
Niks. Dat heb ik echt van mijn moeder geleerd. Ja, nee, dat boeit me echt niet. Je doet het voor jezelf... Weet je wel? En,
dat deed je nooit. Je deed niks voor jezelf, hoor ik net.
Nee, ik deed te weinig voor mezelf. Maar ik bedoel, dit doe je voor jezelf. Dit ontwikkelen van dingen. En als dit mijn manier is... Ja, sommige mensen gaan 5 jaar lang met een psychiater praten. Maar dan is het je rationele gedachte of je denken... wat jou laat inzien waarom je bepaalde dingen doet. En dat paard liet het me voelen. Want een psycholoog had ook tegen mij kunnen zeggen... ja, ik denk dat jij gezien wil worden. Dat ik gedacht, nou, weet ik niet hoor, of dat het is. Ik vind het gewoon heel leuk om mensen te helpen. Maar nu liet hij het me voelen. Het kwam in mijn buik en het kwam naar boven. En ik wist wel met mijn rationeel denken... dat ik de hele tijd mensen ging helpen. Maar ik wist niet dat ik het de hele dag doordeed. En dat laat zo'n drankje je dan inzien.
En wat gebeurt er nu met je sindsdien? Merk je nu? Je gaat mij dus niet meer adviseren dat ik met mijn rug moet doen. Maar je relatie met je kinderen, hoe gaat dat allemaal?
Ja, want ik had dus zeg maar toen het nog niet werkte... had ik dus bedacht dat ik vanaf nu... en zeg maar apart elke met allebei mijn kinderen zou gaan zitten... en dat mijn dochter wil dan nu een kledinglijn... en dat ik er dan zou gaan helpen, weet je wel. Toen en dat drankje werkte maar niet. Dus ik dacht, oké, nou, wat wilde ik eigenlijk weten van moeder ayahuasca? Dat ga ik dan zelf nu even rationeel bedenken. Dus ik lag er toch, weet je wel. Toen dacht ik, oké, dan ga ik met Ier elke week zitten... en dan ga ik haar helpen met de kledinglijn. En toen dacht ik, nee... Zij wil helemaal niet geholpen worden. Zij komt wel naar mij wanneer ze hulp nodig heeft, zeg maar. Dus ja, mensen komen wel als ze hulp nodig hebben. Ook mijn kinderen. Ja, tuurlijk, Shai is 12. Die heeft nog wat begeleiding hier en daar nodig. Maar niet mijn school, want daar ben ik toch niet goed in. Dus daar heb ik gelukkig huiswerkbegeleiding voor. Maar als mensen wat willen weten of gemotiveerd willen worden... dan hoor ik ze wel. Maar ik ga niet meer, wat ik dus deed met dat paard, weet je wel... aanraken is ongevraagd.
Gaat het je ook helpen in je relatie? Want je hebt wel eens gezegd dat je relaties best wel lastig waren altijd.
Ja,
dat
je wel omdat je altijd wil veranderen.
Ja.
Dus eigenlijk vind ik ze niet goed zoals ze zijn. Dat zeg je dan eigenlijk. Dus waardoor zo iemand zich dan ook niet goed genoeg voelt. Ik wil ze veranderen. En als het dan niet op mijn manier gaat, dan vind ik je niet meer leuk. Dus dat is gewoon slecht. Maar dat
dus komt... nu voor je huidige vriend Daan dan ook een heel fijn iets dat je dit hebt meegemaakt?
Ik denk het wel, ja.
Hij krijgt een hele nieuwe Faya terug.
Ja, dat gaat nog even duren natuurlijk, voordat ik die nieuwe Faya ben. Mm. Maar ik moet, ja, en dat is een proces. Want zo'n drankje, kijk, ik ken ook mensen die dat iedere week drinken of iedere maand drinken. Kijk, ik heb voor mezelf besloten, dat is de laatste keer dat ik het drink, dat ik dit heb gedronken. En uiteindelijk gaat het erom dat je het in dagelijks leven nu gaat toepassen zelf natuurlijk. Je kan wel blijven drinken, die drankjes, maar ja, dat heeft natuurlijk geen zin. Weet je, dat is hetzelfde als dat je naar een psycholoog gaat en dan zie je het in... dat uurtje, maar dan moet je het toe gaan passen in je leven. En daarom vond ik het gewoon belangrijk, waar komt het vandaan, weet je? En nu begin ik dat gewoon in te zien, waar het vandaan komt. Ja.
Nu moet je het gaan toepassen.
Ja. Spannend.
Hoe reageerde hij erop toen je het vertelde?
Ja, mensen weten het wel, hè? Ja. Dus mensen wisten het wel om mij heen, dat ik altijd, nou, tot ziekelijk aan toe bemoei. Weet je, mijn vriendin die ook bij me woont en zo. Ja, voor hem was het denk ik niks nieuws. Ik heb ook een andere vriend en die belde ik op, zeg maar... En die hebben een heel leuk huisje in Vinkeveen. En die belde ik dus op met dit verhaal, weet je wel. En die heeft ook nu met corona heel moeilijk. Hun hebben, souvenirswinkels. Dat gaat natuurlijk helemaal niet goed. Dus ik had alweer helemaal bedacht hoe ze die winkel opnieuw moesten gaan inrichten. Dat was ik alweer helemaal, had ik alweer op me genomen en weet ik het allemaal. Nou ja, en toen had die vader gezegd tegen hem... Ja, wat moet ze nou? Ze wou ook al mijn tuin, dat ik mijn tuin ging opknappen. Dus ik vertelde dit verhaal aan hem. Hij zei, nou, het is wel grappig dat je het zegt... maar mijn vader begon erover dat jij vorig jaar iets over de tuin had gezegd. Maar die man was echt in zijn hart gewoon beledigd, weet je wel. Gekwetst dat ik gewoon eigenlijk zei van... sorry, maar die tuin in Vinkveen ziet er niet uit. Maak er wat moois van. Toen dacht ik, wow, ik had gewoon echt niet door hoe erg het was. Hoe erg ik gewoon aan het bemoeien was met mensen, weet je wel. Oh, ik vond het zo erg nu die dat zei. Want nu snap ik het wat ik aan het doen was. Denk ik, oh, dat is zo slecht. En je geeft ook mensen, want ik wist wel dat mensen om me heen en ook bij mijn werk en zo, mijn bedrijf, maar ook mijn kinderen en ook vaak mijn relaties, zich niet goed genoeg voelen. En nu snap ik het. Ik heb altijd wat aan te merken. Dus dan voel je je niet goed genoeg op een gegeven moment. Dan moet je wel heel sterk in je schoenen staan als je er niks van aantrekt. En ik snapte niet zo goed waarom mensen zich niet goed genoeg voelden om mij heen. Maar nu snap ik het.
Je dochter Irem is 20, Shai is nu 12.
Ja.
En die was, als zij een 7 of een 8 hadden, was je nog niet tevreden. Moest eigenlijk een 9 zijn, toch? Of een 10 als het kon.
Ja.
Compliment uitdelen zat er niet echt in.
Nou, ik kan wel een compliment uitdelen. Maar eerst zeg ik meestal wat er beter kan. En dan zeg ik, nou ja. Ja, ik ben er niet. Ik vind altijd dat het beter kan. Ik leg de lat voor mezelf ook heel hoog. En dat verwacht ik ook van de mensen om me heen. En ook van mijn kinderen. Ja.
En ook van je partner.
Ja. Ja, ik ben niet zo makkelijk, nee.
Waarom houdt hij dan van je?
Ja, omdat ik natuurlijk wel gewoon leuk ben.
Maar ben je leuk?
Ja, ik denk het wel, ja.
Waarom ben je leuk dan?
Nou, ik ben gewoon wel gewoon mezelf en eerlijk en lief. Ik ben ook heel lief. Ik ben aan het moederen de hele dag natuurlijk. Ja, ik ben de hele dag aan het moederen.
Nou, vind je jezelf ook leuk?
Ik vond dit wel confronterend. Want het is niet zo'n hele leuke kant. Dat je de hele tijd maar mensen gaat vertellen wat ze moeten doen en hoe ze het moeten doen. En dat ze het anders moeten doen natuurlijk. Maar ik ben er blij dat ik erachter ben nu. Het is nog niet te laat, snap je? Dus.
Maar dat alles op je nemen ga je nu ook veranderen. Toen het zoontje van jouw zus overleed.
Deed dat ook.
Deed je alles. Je regelde begrafenis, alles eromheen. Zij waren allebei kapot, je moeder en je zus. En jij ging gewoon door.
Ja.
Zou je dat nu ook anders doen als dat nu weer zou gebeuren, zoiets?
Nou, nee, in zo'n geval ga je dat natuurlijk wel blijven doen, denk ik. Als je ook ziet dat een ander daar niet toe in staat is, zou ik dat wel blijven doen. Maar ik zou me niet meer bemoeien, zeg maar, als het niet nodig is. Nee.
Ik zag je bij Peter van der Vorst, ook met je moeder. Ik had je moeder ook heel anders voorgesteld. Als je dat leest, hè, dat een vrouw 3 van mannen heeft gehad met 4 kinderen uiteindelijk. Dan ga je eerst een bepaald beeld vormen. Dan zag je moeder zitten. Dat was gewoon een hele wijze, mooie, evenwichtige vrouw was het inderdaad. En was heel bijzonder om te zien. Maar ik maak aan jullie beide op dat jullie ook de man die het kindje vermoord heeft van je zus. Hun gezamenlijke kind natuurlijk ook. Dat jullie die allebei konden vergeven ook.
Ja, ben ik nu op teruggekomen.
Toch wel?
Ja.
Want voor de duidelijkheid, hij heeft het kindje beetgepakt, uit het raam gegooid en daarna is hij zelf gesprongen.
Ja.
Toen zei je in dat interview van.
Ja, hij heeft eerst zijn moeder nog vermoord, zijn eigen moeder.
Oh ja, ook nog, ja.
Ja. Ja, maar dat is dus een vlucht. Dat heb ik dus wel echt geërfd van mijn moeder, dat vergeven. En daar ben ik mee opgevoed. Dus het is logisch dat je ook dat doet. Want je denkt, je kan wel in wraak en haat leven. Maar dat hoeft ook weer niet. Maar vergeven heeft natuurlijk. In dit geval. Stel je voor dat hij nog had geleefd. Dat Thomas nog had geleefd, dan had het hem verlicht dat ik hem had vergeven.
Ja.
Dus het heeft niks met mijn energie te maken. En dat zie ik nu in. Dus ook dat is niet normaal, dat een kind uit het raam is gegooid. En dan, dat moet je durven aangaan, weet je? Daarbij stilstaan.
En lukt dat?
Jawel. Maar ik ben daar ook gewoon voor weggelopen. Met ik vergeef hem. Want dat is makkelijk misschien in je gedachten, denk je. Je wil niet, zeg maar. Je wil niet blijven zitten met haat of zo. Maar het is niet normaal. En er mag best wel gevoeld worden dat dat niet normaal is. En mijn moeder is gewoon heel snel bij, zeg maar, dat loslaten. En hij is in de hemel. Die is natuurlijk ook heel spiritueel, weet je wel. Hij is altijd bij je. Maar de realiteit is dat er gewoon een kind uit het raam is gegooid.
Nou, destijds zei je ook nog van, ik vind het fijn dat ik hem 3 maanden heb mogen meemaken. Hij woonde bij jullie thuis. Daar leek je toen mee te kunnen leven. Maar dat is inmiddels ook niet meer zo, begrijp ik wel.
Nou, ik realiseer me gewoon dat het. Ik ben heel blij dat hij bij ons heeft gewoond. Dat ik hem natuurlijk heb leren kennen, echt. En dat het gewoon een fantastisch mooi mannetje was. En dat ik mijn zusje ook een moeder heb zien zijn, zeg maar. Maar ik heb niet die pijn gedragen, zeg maar. En dat komt gewoon uiteindelijk als een boemerang terug. als je daarvoor wegloopt. En dat veroorzaakt ziektes. En dat realiseer ik me nu heel erg. Dat je dat soort dingen kanker en zo veroorzaken. Dus ik wil gewoon niet meer dat in mijn systeem. Ik moet er gewoon uit. En dan moet je gewoon realiseren dat wat er is gebeurd niet normaal is. En dat mag je gewoon voelen.
Dat is ook fijn, lijkt mij. Want ik heb ook de commentaren gelezen onder die filmpjes die erbij stonden. Dat ook mensen zeiden, hoe kan iemand daar zo makkelijk over praten? Ja. En toen dacht ik, ja, maar dat is volgens mij een vorm van jezelf beschermen.
Ja, dat is het ook. En dat is gewoon zelfbescherming, weet je wel. En dat doet iedereen op zijn eigen manier. En ik ben blij dat ik als een van de weinigen in mijn familie boos kan worden. Mijn zusje kan niet eens boos worden.
Je broertjes ook niet?
Nee. Maar mijn zusje moet dat nu echt leren om boos te kunnen worden. En dan denk ik, ja, dat is niet gezond. Ja, dat komt door onze opvoeding.
Hoe gaat het nu met haar eigenlijk? Ik probeer me dat gewoon voor te stellen.
Ja, het gaat wel goed. Ja, naar omstandigheden gaat het goed. Ja.
Ze heeft het een plaats kunnen geven.
Ze is ermee bezig. Het is een proces. Ja.
Jullie waren ook heel dichtbij. Shai was er ook heel dichtbij. Ook in hetzelfde programma vertel je dat Shai het gezien heeft, maar dat hij zegt dat hij het niet gezien heeft.
Ja.
Doet hij dat nog steeds?
Ik praat er niet meer over met hem, maar ik heb. Hij vindt het ook niet leuk als ik over hem praat op tv. Maar het gaat wel goed met Shai. Shai is een heel licht kind. Hij heeft heel lichte energie en hij is fantastisch. Ik kan niks anders over zeggen. Echt. Dat is een cadeautje. Ja.
Maar beleef je het zelf dan nog wel eens? Want ik bedoel, zo is het.
Nou, nu dan. Nu ben ik er wel mee bezig meer om het gewoon te voelen wat er is gebeurd. En niet voor weg te lopen, zeg maar.
En vind je dat dan vervelend? Of?
Nee, het moet er gewoon uit. Kijk, ik ging toen ook in de overlevingsstand. Moeten er dingen geregeld worden en zo. Dus dan, ja, je gaat gewoon in die overlevingsstand en dan ga je over je zus bekommeren. En dus ja, dat is logisch. En het is ook een beetje te heftig om echt te realiseren, zeg maar, wat er is gebeurd. Oh, het is wel gebeurd, maar ja, het is onwerkelijk, zeg maar.
Toen heb je ook aangegeven dat je een periode hebt gedacht dat je het misschien had kunnen voorkomen. Later zei je ook weer van dat kon niet. Dat was niet te voorkomen, zei je weer in een interview.
Nee, kan niet. Had niet voorkomen kunnen worden.
Niemand zag het aankomen dat hij zo gek was.
Jawel. Mijn zusje zag wel dat hij echt gek was. Alleen, ik had niet verwacht dat hij zoiets zou doen. Hij had er wel mee gedreigd dat hij dat ging doen. Alleen, dan heb je dus een keus om een kind bij zijn vader weg te houden. Dat zou dan de optie zijn, zeg maar. Maar er zat ook gewoon zo'n instantie tussen, hè, die dan opletten. Hmm. Die niet opletten, maar.
Dat is wel gebruikelijk in Nederland, ja.
Ja. Want wel, ieder dreigement heeft ze gemeld en zo. Maar en uiteindelijk, ja, je verwacht dit niet, want je weet dat die oma erbij is. Ja, dat hij zijn eigen moeder vermoordt. Kijk, dit was juist eigenlijk een hele liefdevolle daad van mijn zusje. Dat ze zei van, ja, je mag hem zien, maar niet alleen, want daar ben je te labiel voor, zeg maar. Maar dan gaat hij naar je moeder en dan kan je hem daar opzoeken. Nou ja, dat vind ik heel lief. Je wil altijd dat een kind zijn vader ziet uiteindelijk. Weet je, omdat, ja, dat is ook traumatisch als je als kind weer geen vader hebt, ook als jongen, denk ik. Dus, ja, maar niemand had dit gedacht. En ik denk dat het, achteraf gezien, dat het altijd zo zou zijn uitgepakt. En misschien nog wel erger. Als je hem had weggehaald, zeg maar. Okay. Houden bij zijn kind. Misschien had hij dan wel een handgranaat bij ons naar binnen gegooid.
Hij had een handgranaat bij zich toen, hè?
Nee, die is niet afgegaan op een wonderbaarlijke manier, ja. Dus dat had hij ook bij ons in de tuin kunnen gooien of zo, snap je? Dus was misschien mijn hele gezin dood geweest. Dus ja, je weet het niet. Het is als mijn tante Piet heette, was mijn oom. Ja.
Wel zo.
Ja.
Je vraagt je alleen af, hoe kan een zoals je zus is opgevoed in zoveel vrede met zo iemand in contact zijn gekomen? Dat probeer je dan voor te stellen. Dat.
Ja, maar zoveel vrede. We hebben natuurlijk ook wel veel gezien, hè, in ons leven. En ook verschillende vaders. En we hebben ook onze portie wel meegemaakt. Het is echt niet dat we een hele makkelijke jeugd met z'n allen hebben meegemaakt. En ik denk dat als jij niet zelf in balans bent, dat je altijd iemand aantrekt die ook niet in balans is. Zeg maar. Zo zeggen, toch op ieder potje pas een dekseltje.
Ja.
En op het moment dat jij in balans bent en gelukkig bent en liefdevol naar je voor jezelf bent, ja, dan komt er iemand op je pad die ook dat is en anders niet.
Ben je al zover zelf?
Weet ik niet.
Ik niet.
Ik heb me wel gerealiseerd dat ik al heel ver ben gekomen. Dit weekend ook met die coaching natuurlijk en zo. En dacht, ja, ik heb al wel heel erg duidelijk wat mijn patronen zijn. 3 jaar geleden was ik me echt daar totaal niet van bewust, zeg maar.
Dus ja.
Ik heb wel echt door wat ik doe en hoe ik, ja.
Maar dan zou deze relatie kunnen slagen waar die andere mislukt zijn.
Ja, ja, dat weet je niet. Want ja, dat is eigenlijk koffiedik kijken. En kijk, ik geloof wel nu ook wel een beetje dat alles wat uit pijn ontstaat, eindigt in pijn. Dus zeg maar, je ziet gewoon dat als iets vanuit pijn ontstaat, dat het uiteindelijk ook weer als resultaat pijn heeft.
Maar noem een voorbeeld in deze situatie dan bij jezelf.
Nou ja, een relatie aangaan in vluchtgedrag.
Maar ben je in deze relatie ook in vluchtgedrag?
Nou ja, als je gewoon heel eerlijk naar jezelf bent, was ik niet helemaal in balans, snap je?
Toen je met Daan begon?
Nee, en toen ik met Igor begon ook niet. En ja, zeg maar na Daniel, de vader van mijn kind, ja, die... dat was de liefde van mijn leven, denk ik wel. Heb ik continu anderhalf jaar, 2 jaar relaties aangegaan. En durfde ik niet meer te voelen, echt.
Dus deze gaat ook eindigen in pijn, zeg je nu?
Ik weet het niet. God zou het weten.
Of snijd ik nu iets vervelends?
Nee. Ik weet het niet.
Dat kan dus wel, als ik het
zo... Ja, dat zou kunnen. Ja.
Het gaat nu nog wel, hoop ik.
Ja? Ja.
Maar dan komen we op Daniel uit. Ja, ik nogmaals, het is een film, hè, waar jij in zit. Dat is niet normaal. Want Daniel was dus de liefde van je leven. Je waren wel uit elkaar, maar je hadden nog steeds een goede band, toch?
Ja, nou, we hadden weer een goede band. De eerste jaren niet, maar de laatste jaren wel, ja.
Dus de vader van Shai.
Ja.
Heeft hij van hem die lichtheid? Waar jij het over hebt,
Shai? Nee, Daan heeft wel... Ja, Daan was vroeger echt licht qua energie. Maar nee, is wel met een zware energie doodgaan. Nee, Shai is echt zijn eigen unieke persoon en... Hij heeft wel de charme van zijn vader. Dat is echt grappig om te zien. Want hij is in principe niet opgegroeid met zijn vader. Want we zijn uit elkaar gegaan volgens mij toen hij 1 of zo was.
Ja.
En hij ging dan natuurlijk wel slapen in het weekend. Zo, dat soort dingen. Maar hij heeft wat Daniel ook heeft. Zeg maar alles voor een vrouw willen doen als hij verliefd is. Of voor mij dan als moeder, weet je wel. En dan al zijn geld had hij laatst wat verdiend met Instagram post met mij. En dan... Mijn dochter houdt heel erg van dure dingen. En dan zegt hij, mam, zou het toch van Louis Vuitton? Zou ik dat voor de verjaardag geven? Ik zeg, ja, dat is al je geld. Maar het is toch mijn zus, weet je wel. En dan geeft hij al zijn geld gewoon uit aan een Louis Vuitton toilet. Maar ook, dan ging ik met hem ergens eten. En dan vond hij het zo lekker. En dan zegt hij, dit is zo lekker, mam. Geef jij die obersaxfooi, krijg je thuis van me terug. Dat ik echt denk, nou, dat is echt Daniel. Die zou nooit weggaan zonder fooi of weet je wel. Dat... En denk ik, ja, hij heeft wel heel veel dingen van zijn vader. Het zit gewoon in.
Maar Daniel leeft niet meer, hè?
Nee. Nee, dus ja, hij krijgt het nu ook niet meer mee, maar... Nee, hij leeft niet meer.
Een hersenvliesontsteking. Ik wist niet eens dat dat zo van voorkomen nog in onze maatschappij.
Ja, maar hij heeft heel veel complicaties, dus... Het was op van longontsteking, op hersenvliesontsteking, ziekenhuisbacterie. Dus had gewoon heel slecht voor zichzelf gezorgd.
Omdat hij verdrietig was? Of?
Ik weet het niet.
Omdat jullie wel weer goed waren, zei je, toch? Dus...
Ja, maar ja, verdrietig, ja, dat liet hij niet aan mij zien of zo. Wat nee. Met hem, van, waar, hij had ook misschien zijn issues, ik weet het niet.
Zo goed waren jullie ook weer niet?
Nee, maar dat is ook niet aan mij om over hem te praten hier.
Nee, dat snap ik, maar omdat het wel... de vader van je kind is natuurlijk. En dat het...
Ja, dat is wel jammer. Het is jammer dat hij er niet meer is. Ik heb heel veel van hem geleerd.
Jammer klinkt zo licht, zo luchtig bijna.
Ja, ja, maar ja, wat moet je doen?
Nee, je kan er niks meer aan doen.
Nee.
Maar
snap je? En ik probeer gewoon met Shai mooie herinneringen op te halen. We gaan wel een soort fotoboek heen. En vertel ik wat hij deed. En zijn grapjes. En ja... Ja, meer kan, ik kan meer niet doen.
Nee, maar goed, ik zou een woord als verschrikkelijk kunnen toepassen in zo'n situatie. Maar dat voel je niet zo.
Dan. Nee, niet verschrikkelijk. Nee, dat vind ik... Ik wil dat ook niet zo'n zware lading geven. Omdat dat dan wordt het een heel ding voor mijn kind, snap je?
Begrijp ik, maar is dat niet de kern van dit hele gesprek? Is dat je voor jezelf steeds vormen kiest... om het minder zwaar te laten
zijn. Moet mijn kind dan getraumatiseerd opgroeien, snap je? Kijk, uiteindelijk... als ik nu elke dag ga zitten, oh, hij heeft geen vader. Weet je, ik heb het trouwens heel even gedaan. Dat zeg maar, geen grenzen geven, omdat hij dus vader dood was. Dus ja. Even denken, oh, nou, nee, geef niet, weet je wel. Nou, ik had binnen 3 weken dan een kind. Een kind heeft grenzen nodig, heel duidelijk. Dus ik heb dat geleerd en het is wat het is. En weet je wat het is? We gaan allemaal dood. En de een wat sneller dan de ander. En tegenwoordig krijgt 1 op de 3 mensen kanker.
Dus, dan word je wel de faya van zoals je bent opgevoed, hè? Ben je
ja,
de
maar
faya
het is toe? Wel zo. Kijk, we gaan gewoon wel allemaal dood. Dat is wel echt de realiteit, snap je? Dat betekent niet dat je het niet mag voelen als iemand dood is. Maar ja, je kan er moeilijk jarenlang verdrietig over blijven.
Ja, maar zoals je net met je neefje dan toch dat verdriet nu kan toestaan.
Ja, oké, maar als ik dat eerder door had ik dat eerder kunnen doen. Maar dan was het nu opgelost, snap je wat ik bedoel?
Ik snap heel goed wat je bedoelt, dus, maar ik merk dat je heel erg in het functionele terecht kan komen daardoor. En dat is geen verwijt, hè? Het is zoals jij bent. En zoals jij het leven wil invullen zoals jij het wil.
Ja. Ik wil niet gewoon mijn dagelijkse bestaan laten beïnvloeden. Ik ben heel dankbaar voor het huis waar ik in woon, wat ik met hem heb gebouwd. Maar ook de lessen die hij me heeft geleerd en de mooie tijd die ik met hem heb gehad. En dat hij mij sjaai heeft gegeven. Ja, hij was gewoon een cadeautje en niet op gerekend, maar ik ben heel dankbaar daarvoor. En ja, that's it. Wat moet ik doen?
Niks te doen.
Nee.
Hierin was wel een keuze, begrijp ik?
Ja, ik wilde heel jong moeder worden.
Dat is gelukt.
Ja, ik ben blij dat zij die passie niet heeft om heel jong moeder te worden. Ik wil nog geen oma worden.
Nee. Zij wil meer in de businesskant van de mode. Dat is meer haar ding, toch?
Ja. En gaat haar ook wel lukken, ja. Ze is pinter genoeg. En ze moet op haar eigen manier haar pad bewandelen, zeg maar.
Het is niet dat je richting die emotie wil duwen, hoor. Zo bedoel ik het helemaal niet. Maar ik verbaas me zo nu en dan. En tegelijkertijd begrijp ik het zo goed hoe jij jezelf hebt gebracht tot waar je nu bent. En dat is op heel veel kracht geweest altijd. En
overleven.
Ja. Ja. Dat is wat je al die tijd hebt gedaan. Lijkt.
Ja, overleven. Nu zie ik het. Dat was mijn drive. En gezien worden. En nu is het gewoon goed zoals het is.
Je bent echt een heel bijzonder mens, hè? Ik heb je nu een paar keer mogen spreken. Besef je dat zelf wel of niet?
Ja, wel denk het. Ja, we zijn allemaal bijzonder, toch?
Maar dat zeg je altijd, hè? Andere mensen hebben een zwaarder verhaal. Andere mensen zijn ook bijzonder. Maar het gaat nu over jou, toch?
Jawel. Ja, ik ben bijzonder. Ja.
Zullen we dat dan de conclusie laten zijn?
Ja, is goed.
Want ik bedoel, er zal vast nog hier en daar een littekentje zitten. Maar we zullen nog veel meer kunnen bespreken. Maar volgens mij kunnen we 3 afleveringen vullen.
Ja, nee, ik hoop het niet. Denk je dat mensen er wat aan hebben als ik het op het toneel ga vertellen?
Ik weet het 100% zeker. Jij volgens mij ook.
Ja, ik word een beetje zo zenuwachtig ervan. Ik denk, zitten mensen daar echt op te wachten, weet je wel?
Ik vind het heel fijn, en ik bedoel, nu ga ik eigenlijk te veel uit mijn interviewrol, maar dat je ook het andere gevoel liet zien. Kijk, wat je heel goed hebt geleerd, is er heel veel luchtigheid in te brengen. Ik bedoel, andere mensen hebben toch zwaarder en ach ja, dat hoort erbij enzovoort. Maar het hoort er niet altijd bij, hè? Het zijn zware dingen die je hebt meegemaakt. Ik bedoel, dat mag je ook wel eens toestaan om dat te erkennen. En ik denk dat je dan heel goed je verhaal kan vertellen daarin ook, zoals je het nu ook hebt gedaan.
Ja. Dankjewel.